vervolgens lezen we uit het Nieuwe Testament, Matthäus 3, vers 1 tot en met vers 17.
Johannes de Doper. En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea, en zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het, van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: de stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lendenen. En zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan. En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan, ziende velen van de Farizeeën en de Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: gij adderen gebroedsel, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Brengt dan vruchten voort ter bekering waardig. En meen niet bij uzelf te zeggen: wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is alreden de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen, wiens wan in zijn hand is. En hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen en zal het kaf met onuitbluslijk vuur verbranden. Johannes doopt Jezus. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende: mij is nodig van u gedoopt te worden en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordde en zeide tot hem: laat nu af, want al dus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water. En zie, de hemelen werden hem geopend. En hij zag de geest Gods nederdalen, gelijk een duif, en op hem komen. En zie, een stem uit de hemelen, zeggende: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb.
Gemeente van Jezus Christus. We beginnen vanmiddag met een vraag voor de kinderen. Maar ik denk eigenlijk dat het de vraag is die net zo goed de vraag is voor jongeren en wat oudere mensen. De vraag is: vind je het makkelijk om gehoorzaam te zijn? Gehoorzaam aan je ouders, aan je juf of meester, of gehoorzaam aan de overheid? Of bepaal je liever zelf wat je doet? Altijd gehoorzamen kan best lastig zijn. Want dan moet je soms ook dingen doen die je eigenlijk niet zo heel goed uitkomen. Of je denkt: ja, ik ben liever gewoon eigen baas, onafhankelijk. Vanmiddag zien we hoe Jezus wel in alles gehoorzaam is aan zijn Vader. De tekst voor de verkondiging is Matthäus 3, vers 15. Daar staat: maar Jezus antwoordende zeide tot hem: laat nu af, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. Het thema voor de verkondiging is volledig gehoorzaam zijn. En daarbij drie punten, of misschien meer drie steekwoorden: nederig, levenslang, God zo. Volledig gehoorzaam zijn. Nederig, levenslang. en Gods Zoon. Johannes had gezegd, hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet eens waard om hem zijn sandalen achterna te dragen. En dat klopt. Johannes is slechts een wegbereider. Dat is belangrijk om te zien. Johannes die daar verkondigt dat men zich moet bekeren. Dat het koninkrijk der hemelen nabij is gekomen. Johannes waar naartoe iedereen komt om door hem gedoopt te worden. Johannes is slechts een wegbereider. Iemand die de komst van de koning voorbereidt. De komst van de Heer Jezus. En natuurlijk, dat is een voorrecht dat hij dat mag zijn. Dat hij die taak heeft gekregen. Wegbereider zijn. Maar toch, hij is niet meer dan Jezus. Hij is minder. Wie na hem komt is sterker dan hij is. Die is groter ook dan hij. En zoals dat ook nu geldt voor ambtsdragers. Zij zijn slechts dienaren van Christus. Het ambt is geen statussymbool. Iets waarop je je kunt laten voorstaan. Maar het ambt is bedoeld om te dienen. Christus te dienen. Zoals Johannes een wegbereider was die de komst van de Heer Jezus voorbereidde, mogen ambtsdragers mensen leiden tot Christus. Dienstbaar werk. En Johannes zegt, hij die na mij komt is sterker dan ik. En dan heeft hij erover dat Johannes weliswaar doopt met water. En dat degene die na hem komt, zal dopen met de geest en met vuur. Dat betekent oordeel. Hij zal de dorstvloer reinigen. En dan verzamelt hij het tarwe in de schuur. Maar het kaf wordt verbrand met onuitblusbaar vuur. Er valt een scheiding als de Zoon van God komt. Een scheiding. Hij komt met de geest, maar ook met vuur. Oordeel. Crisis. Een scheiding. Er zijn mensen die bij hem horen. Maar ook mensen die worden verbrand met vuur. En direct na die woorden van Johannes over degene die er na hem zal komen, komt Jezus naar de Jordaan. Van Galilea naar de Jordaan. Vanuit Galilea, dat gebied waar zijn vader Jozef was gaan wonen, met Maria en het kind. En nadat ze waren teruggekeerd uit Egypte. Ze waren naar Egypte gevlucht, omdat Herodes het kind wilde doden. En op een gegeven moment is Herodes gestorven en dan moeten ze terug. Terug naar het beloofde land. Maar Jozef is bang. Want hij hoort dat Archelaus in Judea koning is geworden. In plaats van zijn vader Herodes. En dan durft hij niet naar Judea te gaan. Want hij denkt, ja, dan maakt die vader af. Dan maakt die zoon af waar zijn vader niet aan toegekomen is. En dan zegt God in een droom tegen Jozef dat hij naar Galilea moet gaan. En dan gaat hij in de stad Nazareth wonen. Waarmee dan wordt vervuld dat Jezus een Nazarener wordt genoemd. Dat hadden de profeten voorzegd. Hij moet een Nazarener heten. Een inwoner van Nazareth. En Jezus is daar geweest. In Nazareth. Tot dit moment in het evangelie heeft Matthäus nog geen enkele handeling van de Heer Jezus opgeschreven. Bij Lucas zie je de 12-jarige Jezus in de tempel. En dat iedereen versteld staat van de wijsheid die Jezus heeft. Maar bij Matthäus is tot nu toe nog geen enkele handeling van de Heer Jezus beschreven. Zijn ouders doen allerlei dingen. Zij nemen Jezus mee. Ze zorgen voor hem. Ze beschermen hem. Maar Jezus zelf zien we nog niets doen. En dan begint Matthäus 3 met Johannes. Die predikt. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En dan komt Jezus naar de Jordaan. Tot die tijd was hij in Galilea, waar hij anoniem opgroeide. En nu rond zijn 30ste, de leeftijd waarop priesters begonnen met hun werkzaamheden. Nu rond zijn 30ste begint ook Jezus aan zijn werk. Hij vertrekt uit Galilea en komt naar de Jordaan, naar Johannes. Met een duidelijk doel, namelijk om door hem gedoopt te worden. De eerste handeling die we van Jezus zien in het evangelie van Matthäus is dat hij zich vernedert. Omdat hij gedoopt wil worden door Johannes. En dat is opmerkelijk, want het is een doop die gekoppeld is aan het belijden van zonden. Niet de doop die kinderen in de kerk krijgen als teken dat ze bij het verbond horen. Maar een doop die hoort bij de belijdenis van zonden. Zoals we dat gelezen hebben in Matthäus 3, vers 6. Dan staat er dat allemaal mensen naar Jezus toekomen en ze werden door hem, of naar Johannes toekomen, en ze worden door Johannes gedoopt in de Jordaan. Belijdende hun zonden. Dus terwijl ze hun zonden belijden, worden ze gedoopt. Dat is apart. Dat Jezus voor zo'n doop naar Johannes komt. Zo'n doop heeft Jezus toch niet nodig. Hij is ons toch in alles gelijk geworden, behalve de zonden. En nu komt hij naar de Jordaan, naar Johannes, om uitgerekend die doop te ontvangen. Een doop die past bij het belijden van zonden. Een doop waardoor je je in het openbaar vernederde. Zo'n doop heeft Jezus toch niet nodig? Hij zou zelf moeten dopen. Wat Johannes ook had aangekondigd. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hij is sterker dan Johannes. En Johannes doopte toch ook. Dan moet degene die sterker is dan Johannes toch helemaal dopen. En daarom wil Johannes Jezus tegenhouden. Hij begrijpt niet wat Jezus doet. En hij wil er een stokje voor steken. Hij wil verhinderen dat Jezus doet wat er moet gebeuren. Want het moet gebeuren dat Jezus wordt gedoopt. Dat blijkt uit het antwoord van Jezus. Op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Johannes weet dat niet. En hij wil de Heer Jezus tegenhouden. Zoals ook Petrus later in het evangelie van Matthäus de Heer Jezus wil tegenhouden. Als Petrus notabene eerst heeft beleden, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En dat hij vervolgens tegen Jezus zegt, als Jezus heeft verteld dat hij naar Jeruzalem moet om veel te lijden, om te sterven en na 3 dagen te worden opgewekt, dan zegt Petrus tegen hem, God zij u genadig, dit zal beslist niet gebeuren. En dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus, ga weg achter mij, Satanus. Achter mij. Gij zijt mij een aanstoot, een struikelblok. Want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Een struikelblok. Zo noemt de Heer Jezus Petrus. Een struikelblok. Omdat Petrus de Heer Jezus wil tegenhouden om gehoorzaam te zijn aan de wil van zijn vader. Aan het begin van het evangelie is Johannes de Doper zo'n struikelblok. En later Petrus. Onbewuste struikelblok. En wij kunnen ook van die struikelblokken zijn. Door onze gedachten of opvattingen bepalend te laten zijn. Bijvoorbeeld van die mensen die dan zeggen, ja zo en zo bekeert God een zondaar. En ze weten precies hoe het gaat. En als je dit en dat niet hebt meegemaakt, nou, dan is het niet echt. En daarmee kunnen ze een struikelblok zijn. Een struikelblok. Net zo goed als wanneer je zou zeggen, ja, dat Jezus nou moest sterven voor mij, dat vind ik een onprettige gedachte. Ik ben toch zelf verantwoordelijk voor eigen fouten en ook voor de dingen die ik goed doe. Voor eigen succes en voor eigen falen. Als ik straf heb verdiend, ja, dan moet ik die toch krijgen. En niet Jezus die onschuldig is. Dat klinkt misschien mooi, maar het is natuurlijk verkapte hoogmoed. Waardoor je een struikelblok bent voor de Heer Jezus. Die niet toe kan komen aan zijn werk als middelaar, als verlosser. En we kunnen net zo goed een struikelblok zijn. Wanneer we zeggen, ja, die jongeren die gelooft wel. Maar we kijken het eerst nog even een tijdje aan. Eerst kijken of het wel echt is, of het wel blijft. U neemt het daarmee niet zo serieus. U probeert stiekem te kijken, is er nou onkruid of is het tarwe? Alsof wij moeten bepalen wanneer iets onkruid is of tarwe. En we kunnen zomaar ontkiemend zaad kapot maken. En daarmee een struikelblok vormen voor Christus en voor zijn werk. Struikelblokken. Waardoor de Heer Jezus het werk dat hij moet doen van God de Vader niet kan volbrengen. En Johannes zou hier zomaar kunnen verhinderen dat Jezus alle gerechtigheid vervult. Wat is gerechtigheid? U denkt bij gerechtigheid misschien wel aan de Romeinenbrief. Waar Paulus schrijft over de gerechtigheid Gods. En dat schrijft hij bijvoorbeeld al in Romeinen 1 vers 17. Dan schrijft Paulus over de gerechtigheid van God. Want de gerechtigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Als Paulus schrijft over de gerechtigheid van God, dan gaat het over het oordeel van God. Het oordeel waardoor God een zondaar rechtvaardig verklaart. Maar gerechtigheid bij Matteüs betekent wat anders. In dit geval gaat gerechtigheid over dat gedrag, dat handelen, die manier van leven die past bij de wil van God. Volledig in overeenstemming met Gods wil. God heeft er een welgevallen in. Hij ziet het graag gebeuren. Het leven dat voor God goed is. Juist door wat er gebeurt in dat leven. En dat niet los van God, als goede dingen die wij dan doen in eigen kracht en waardoor we dan proberen een wat beter mens te zijn. Nee, het zijn dingen die juist in de relatie met God gebeuren. Die relatie is het fundament voor de dingen die men doet. Dat heel je leven, heel je doen en laten God welgevallig is, goed voor hem is naar zijn wil, dat komt voort uit een levende band met de Heer. Zoals dat ook in het Oude Testament zichtbaar wordt. Als het daar gaat over gerechtigheid, dan is dat ook een relationeel idee. Dat heeft iets in zich van een verhouding met God. Tussen God en de gelovige Israëliet. En gerechtigheid is heel je leven dus. Leven naar de wil van God. Handelen dat voor hem welgevallig is. In de relatie met zijn Vader wil Jezus volledig gehoorzaam zijn aan God. Volledig gehoorzaam, want er staat, op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Op deze wijze. Maar het zou toch eerder nodig zijn dat u mij doopte dan andersom, zegt Johannes. Nee, Johannes, op deze wijze past het ons volledig gehoorzaam te zijn aan Gods wil. Wellicht dat Johannes dacht in termen van hoger en lager. En van die zondaren die bij hem komen om door hem gedoopt te worden. Ja, dan staat hij hoger. En nog hoger staat Jezus. Hij is sterker dan Johannes. En Johannes is lager dan de Heer Jezus. En daarom kan hij de Heer Jezus niet dopen. Maar moet de Heer Jezus hem dopen. Maar de Heer Jezus doorbreekt dat denken. Hij denkt niet in termen van hoger of lager, van sterker of zwakker. Maar hij laat zien dat juist door zich te vernederen, door zich te laten dopen, door iemand die eigenlijk minder is dan hij, juist dat hij daardoor alle gerechtigheid vervult. Zoals Jezus later in het evangelie zal zeggen, dat de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn leven te geven als een losprijs voor velen. En let op. Jezus zegt niet op deze wijze past het mij. Maar op deze wijze past het ons. Ons. Dat zegt Jezus tegen Johannes. Ongetwijfeld. Ongetwijfeld houdt hij op dit moment ook Johannes een spiegel voor. Johannes, ook jij moet jezelf vernederen. Want zo dien je God. Maar als er staat ons, dan gaat het over wij. Over ons als hoorders, als lezers van het evangelie van Matthäus. Het past ons op deze wijze heel God wil te doen. Op deze wijze door ons te vernederen. U kent misschien wel het gezegde, God rechtvaardigt niemand of hij heiligt diegene ook. Nou, dat zie je in heel het evangelie van Matthäus terugkomen. Bijvoorbeeld bij de bergrede, Matthäus 5. Als de Heer Jezus zegt, jullie moeten niet denken dat ik ben gekomen om de wet of de profeten af te schaffen, te ontbinden. Maar ik ben juist gekomen om die te vervullen. En dat trekt hij dan direct door naar de mensen die naar hem luisteren. Hij zegt, er gaat geen tittel of jota van die wet voorbij. En als iemand zegt dat het anders is, die zegt, je kunt wel zonder die wet, die hoort niet bij het koninkrijk der hemelen. En dan zegt hij tegen ze, als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, nou dan had je het over mensen hoor. Die waren heel serieus bezig met het houden van de wet van God. Fariseeën hebben bij ons vaak een wat negatief imago. En ze worden ook wel bekritiseerd in de Bijbel. Maar hier gebruikt de Heer Jezus ze als voorbeeld. Zij zijn serieus bezig met het proberen te houden van Gods wet. Met proberen te leven voor God. Maar zelfs hun gerechtigheid is nog niet genoeg. Want als jullie gerechtigheid niet meer is, niet overvloediger is dan die van die fariseeën en de schriftgeleerden, dan kunnen jullie het koninkrijk der hemelen niet binnengaan. Een lastige tekst. Lastig dat de Heer Jezus zo radicaal is hier. En nog zo'n lastig gedeelte is het slot van Matthäus 25. Als het oordeel wordt geveld, de schapen van de bokken worden gescheiden. Op basis waarvan wordt dan het oordeel voltrokken? Op basis van wat men heeft gedaan. Of al dan niet zieken, of al dan niet zieken zijn bezocht. Of men al dan niet mensen heeft gekleed. Of wij mensen die honger hadden te eten hebben gegeven. En mensen die dorst hadden te drinken gaven. Of in de gevangenis zijn geweest, de mensen. Die dingen. Op basis van wat men heeft gedaan, wordt het oordeel voltrokken. En we hoeven zo'n gedeelte niet uit te spelen tegenover andere gedeelten in de Bijbel. Maar wat wij doen, dat doet er dus toe. Het past ons al de gerechtigheid te vervullen. Het past ons om Gods wil te doen. En hoe doen wij Gods wil? Nou, we zien het in het gedeelte dat we hebben gelezen. Door ons te vernederen. Zoals de Heer Jezus zich vernedert door zich te laten dopen door Johannes de Doper. Nederig zijn. Dat staat dus haaks op eer, aanzien, status. Hoe belangrijk is status voor jou? Hoeveel waarde hecht je aan dure spullen, merkkleding, populair zijn? Wie wil je zijn? De grote jongen? De macho? Zoals in de biologie zouden zeggen, het alfamannetje? Is dat waar het in je leven om gaat? Je status ten opzichte van anderen? Denken in termen van hoger en lager. Competitie. Strijd. Denken in termen van sterker en zwakker. En dat kan natuurlijk ook in de kerk. Dat we status willen hebben door ambtsdrager te zijn. Of dat we graag gezien worden als een gelovige broeder of zuster. Of door talenten die we hebben, dat we daardoor aanzien en status genieten. Dat heeft risico's trouwens. Want het kan zomaar onaantastbaar maken. Als wij in de kerk status hebben, dan kunnen we zomaar dingen doen die er eigenlijk niet bij tussendoor kunnen, mee door kunnen. Die niet door de beugel kunnen. Maar we kunnen het gewoon doen en laten wat we willen. Want we zijn onaantastbaar en niemand praat erover. En los daarvan, status aanzien, dat past niet bij de weg van Christus. Het is niet de weg van Christus om te denken in termen van hoger en lager, van sterker en zwakker. En het kan zo snel gaan. In de kerk en ongetwijfeld ook op het dorp. Dat je zegt, ik wil meetellen, ik wil gezien worden, ik wil aanzien, belangrijk zijn. Dat het daar om draait. Maar dat is niet de weg van Christus. Door nederig te zijn. Jezus die zich laat dopen door Johannes. Door nederig te zijn vervult u de wil van God. Zo past het ons. Alle gerechtigheid te vervullen. Dat Jezus zich laat dopen in de Jordaan is nog maar het begin van zijn gehoorzaamheid aan Gods wil. Want hij zegt, het past alle gerechtigheid te vervullen. Heel het leven van de Heer Jezus staat in het teken van het vervullen van de wil van God. Zoals hij dat zegt in Matthäus 5, we zagen het net al. Hij is niet gekomen om de wet en de profeten af te schaffen, om die te ontbinden. Maar hij is gekomen om die te vervullen. Met heel zijn leven. Heel zijn leven draait om dat doen van de wil van God. En zo moet ook ons leven, heel ons leven, doortrokken zijn van dat willen vervullen van de wil van God. Jezus is Gods wil volledig gehoorzaam. En daarmee is hij in de Matthäus-evangelie een voorbeeld voor de lezers van het evangelie. Een voorbeeld voor ons. Christus is een voorbeeld voor ons als christen, als christin. Zijn gehoorzaamheid aan God. Hij laat ons zien hoe mens zijn voor God is bedoeld. Ja, hij komt ook om ons te verlossen. Maar hij laat ons ook zien hoe de mens naar het beeld van God geschapen is bedoeld. Wil je weten hoe dat is? Kijk naar de Heere Jezus. Mens zijn naar het beeld van God, dat is heel je leven. Leven voor God. Heel dicht bij God. Heel je leven zijn wil doen. En dat begint ermee dat je het eigendom bent van de Heere Jezus. Dat u het eigendom bent van Jezus Christus. Laten we helder zijn, daar begint het mee. Het begint er niet mee dat u allerlei dingen doet om Jezus maar na te doen. Want dan wordt Jezus gereduceerd tot alleen maar een voorbeeld. En dan krijg je ook van die dingen als dat mensen zeggen, ja, dat mag ik niet van mijn geloof. Maar het begint daar niet mee, met dingen die wel of niet mogen, die wij moeten doen. Het begint ermee dat jij van vijand van God wordt veranderd in een kind van God. Van een dode zondaar levend wordt gemaakt. Dat Christus u verlost uit de machten van de zonde, van de dood. Van die machten die je gevangen kunnen houden. Denk ook aan de macht die bijvoorbeeld een verslaving kan hebben. Waar je niet meer uitkomt. Waarvan je verlossing nodig hebt. En dat is dan die verlossing, dat is dan de rechtvaardigmaking, zeggen we dan in de kerk. En daar volgt dan de heiligmaking op. Want Christus geeft u zoveel. Als hij u verlost, dan kan het niet anders of dat komt ook tot uiting in uw leven. Als u de Heilige Geest hebt ontvangen. Dan blijkt dat ook in de vruchten van de geest. Dan blijkt het dat u God gehoorzaam bent. Gehoorzaamheid. Want de komst van de Heer Jezus Christus en zijn werk betekent niet het einde van de wet. De wet heet vaak een negatieve naam. En in Nederland zijn er best wel wat mensen die ook niet zo houden van wetten en regels. Maar beeldje is in een land zonder wetten, zonder regels. Dat zou een chaos worden. Dan zou het recht van de sterkste gelden. Wetten hebben in principe, in wezen, een positieve functie. Nou, zo werkt het ook met de wet van God. En nog veel meer. Die wet geeft ons begrenzing aan. En dat is positief als u van Christus bent. Want vrijheid zonder begrenzing, ja, wat is dat voor vrijheid? Dan bent u dus aan uzelf overgeleverd. Dan moet u zelf maar bepalen wat goed is en wat niet goed is. De wet geeft ons begrenzing aan. Zodat we vrij kunnen leven, maar niet ver bij God vandaan, maar juist heel dicht bij God. Want dat wil God graag. Zijn kinderen dicht bij hem houden. We voeden onze kinderen toch ook niet op zonder regels. Kinderen hebben ook behoefte aan begrenzing, aan duidelijkheid. Want dat biedt ook veiligheid. En zo geeft God ons zijn wet. Zodat we weten hoe wij zijn wil mogen doen. En wat is die wil van God? Nou, als u vanavond nog wat tijd over heeft, dat heeft u wellicht. Lees maar eens de bergreden. Matteüs 5 tot en met 7. Daar leest u heel wat over die wil van God. Dan gaat het bijvoorbeeld over zachtmoedigheid. Over vredestichter zijn. Nou, als u daaraan bent toegekomen, heeft u misschien al genoeg om over na te denken. Om u aan te spiegelen. Of dat uw ja, ja en uw nee ook echt nee moet zijn. Over betrouwbaarheid. Het gaat over het toekeren van je rechterwang aan je vijand. Dus niet als je ruzie hebt, er nog harder op slaan. Als jij geslagen wordt, maar juist de wang toekeren. Niet het idee van, nou, als jij mij slaat, dan sla ik harder terug. Maar nederig zijn. De wang toekeren. Vijanden liefhebben. En ga zo maar door. Het gaat over bidden. Het gaat over gericht zijn op het koninkrijk der hemelen. In plaats van op het verzamelen van allerlei bezittingen in het leven nu. Over zulke en veel meer dingen gaat het. Als het gaat over het doen van de wil van God. Het doen van de wil van God heeft niets te maken met status. Met hoger of sterker willen zijn. Maar juist nederig God dienen. Met heel je leven. Is dat niet wat zwaar op de hand? Dat je dingen moet doen? Ja, als het klinkt als moeten, dan heeft het ook nog niet begrepen. Het is niet moeten in de zin van, nou, hier heb je een set regels en u moet dit en dat doen. Maar het begint bij het liefhebben van de Heere God. En daar volgt dan vanzelf dit uit. Want God dienen en God liefhebben, dat gaat gewoon niet zonder het vervullen van zijn wil. We lazen net aan het begin van Matteüs 3, als Johannes al predikt tegen die mensen die zeggen, nou, wij zijn Abrahams kinderen, dan zegt hij, dat kan iedereen wel zeggen. En we lezen het later, aan het einde van de bergreden. Dan zegt de Heer Jezus, niet iedereen die tegen mij zegt, Heere, Heere, hoort bij mij. Maar alleen wie doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. We kunnen heel makkelijk belijden dat Christus onze Heer is. Dat we christen zijn. Christelijk gereformeerd zelfs. Belijdenis hebben gedaan. 2 keer per zondag naar de kerk gaan. En dat is mooi. Ook iets om dankbaar voor te zijn. Maar er moet wel vrucht zichtbaar worden in uw leven. En niet vrucht als een iets voor uzelf, een soort van check, ja, ben ik nou een kind van God of niet? Dat weer naar uzelf zullen gaan kijken. Maar er moet wel vrucht zijn. Gewoon voor God. Dat u liefde voor hem hebt. En als u liefde voor hebt voor God, dan zal er vrucht zichtbaar zijn. Vanaf het begin van zijn leven doet Jezus de wil van zijn Vader. En dat is in belangrijke mate dat hij de wet en de profeten vervult. De boeken van Mozes, de rest van het Oude Testament, dat hij daarvan ook de vervulling is. Maar ook het einde van zijn leven staat in het kader van het doen van de wil van God. Jezus is Gods geliefde zoon. Die bevestiging volgt als Jezus is gedoopt. En die bevestiging volgt voor iedereen hoorbaar. Dat is opvallend, want eerst staat er dat direct als Jezus is gedoopt, dat hij ziet dat de hemel voor hem geopend wordt. En dat de geest van God op hem neerdaalt als een duif. Waarom staat er trouwens een duif? De geest als een duif. Als u daarover wat zou opzoeken, dan zou u zien dat er heel veel verschillende verklaringen voor zijn. Maar dat er eigenlijk niemand het echt weet. Want de geest als een duif komen we ook alleen tegen in de geschiedenis van de doop van Jezus. Voor de rest spreekt de Bijbel niet over de geest als een duif. En eigenlijk is het niet helemaal helder waarom hier de geest als een duif wordt voorgesteld. Wat je in ieder geval kunt zeggen, de geest is niet zichtbaar. Dus hij moet een of andere gedaante aannemen, wil Jezus hem kunnen zien. Maar waarom het precies een duif is, dan zou het veel te snel gespeculeerd worden. Maar Jezus ziet, de geest daalt op hem neer. En de hemel wordt voor hem geopend. Dat doet denken aan Ezechiël. Het boek Ezechiël begint met het visioen dat Ezechiël heeft. Ezechiël begint rond zijn 30e aan zijn werkzaamheden als profeet. Hij als priester. De priesters begonnen op hun 30e aan hun werk. Zo begint Ezechiël op zijn 30e als profeet. Zoals de Heer Jezus op zijn 30e begint als profeet. En het boek begint dan met het visioen waarin hij ziet dat de hemel opengaat. En hier in Matteüs is het geen visioen. Maar is er nog meer dan dat? Jezus ziet hoe de hemel daadwerkelijk voor hem opengaat. Er staat voor hem als een bevestiging. Als Jezus zich heeft laten dopen door Johannes, dan krijgt hij de bevestiging dat het inderdaad de wil van God is die hij doet. En daarom gaat voor hem de hemel open en ziet hij hoe de geest op hem neerdaalt als een duif. En dan voor iedereen hoorbaar die stem uit de hemel. Die bevestiging voor iedereen hoorbaar. We lazen net hoe al die mensen bij de Heer Jezus komen. Mensen uit Jeruzalem. Uit heel Judea en het land rondom de Jordaan. Al die mensen die komen naar Johannes de Doper en ze staan daar. En dan komt Jezus. En iedereen hoort het. Hij is mijn geliefde zoon. In wie ik mijn welbehagen heb. Aan het begin van het Matteüs-evangelie blijkt. Wie is de Zoon van God? Nou, Hij. Die de wil van God doet. Die de Vader in alles gehoorzaam is. Deze is de geliefde Zoon van God. En daarom heeft God een welbehagen in Hem. Omdat de Zoon Gods wil volbrengt. Al vanaf het begin van zijn menswording. God heeft een welbehagen in hem. Je zou kunnen zeggen, God wil hem. En dat is precies wat ze later over de Heer Jezus zeggen, als hij aan het kruis hangt. Dan staan daar schriftgeleerde fariseeën, overpriesters en ze spotten. Ze zeggen, hij heeft op God vertrouwd, laat die hem verlossen, als hij hem wil. Want hij heeft gezegd dat hij Gods zoon is. Als hij Gods zoon is, dan wil God hem. Zonder dat ze doorhebben wat ze precies zeggen, klopt het precies wat ze zeggen. God heeft een welbehagen in hem. Want hij is hem welgezind. Omdat Jezus doet wat de Vader van hem vraagt. En daar aan het kruis, daar lijkt het er niet op. Want de Vader grijpt niet in. En hij laat toe hoe ze spotten. Hoe ze zijn zoon kruisigen. Maar God wil hem inderdaad. God wil hem. God heeft een welbehagen in hem. Omdat Jezus de wil heeft gedaan van zijn Vader. En zo is hij de zoon van God. En als hij dan gehoorzaam is tot het einde. Dan staat daar bij het kruis die hoofdman overhonderd. En als Jezus is gestorven en volledig de wil van God heeft volbracht, vervuld, dan klinkt uit de mond van die hoofdman dat profetisch getuigenis. Werkelijk, dit was Gods zoon. Als de Heer Jezus in alles zijn vader gehoorzaam is geweest, dan kunnen ze niet anders dan belijden. Ja, hij is werkelijk de zoon van God. En dat zegt de Heer Jezus ook tegen zijn volgelingen. Als die bij hem horen, dan noemt hij ze het zout van de aarde. Jullie zijn het zout van de aarde. Jullie zijn licht van de wereld. Jullie zijn stad op een berg. Zout kan niet anders dan zout zijn. En licht kan in het donker niet verborgen blijven. Het geeft nou eenmaal licht. En een stad op een berg, ja, daar kun je gewoon niet omheen kijken. Die stad kan zichzelf niet verstoppen. Nou zegt de Heer Jezus, als jullie bij mij horen, als jullie mij volgen, dan kan het niet anders of mensen zien dat aan jullie. Dan zien ze jullie goede werken. En dan zullen ze daardoor de Vader die in de hemel is verheerlijken. Door de dingen die wij doen, dan mogen mensen getuigen. Dit zijn christenen. En ze doen goede dingen. Omdat ze een goede God dienen. Als het goed is, gaat dat getuigenis van ons uit als gemeente. Dat mensen aan ons kunnen zien wie God is. En dat ze door ons God de Vader verheerlijken. En als wij zo leven, als levende getuigen, dan zal de Heer Jezus ons ook belijden voor zijn Vader die in de hemel is. Als u Gods wil doet, dan zal Christus zeggen, dit is mijn geliefde broeder, mijn geliefde zuster. En dan zal God zeggen, dit is mijn geliefde kind. Omdat u door de geliefde zoon tot kinderen wordt aangenomen. Ja, maar dat kunnen we toch niet? Al de gerechtigheid vervullen? Want met minder kan het niet toe. Maar dat kan toch helemaal niet? Wij zijn toch zondaren, in zonde ontvangen en geboren, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En als ik naar mijn eigen leven kijk, je hebt toch telkens weer dat je verlangens op andere dingen zijn gericht dan op God. Dat je weer in zonde valt. Als ik zie hoe ik telkens weer in zonde val, we kunnen dat toch helemaal niet? Al de gerechtigheid vervullen. Nee, het klopt. En daarom is het zo bijzonder om te zien bij Matthäus dat hij voor het woord vervullen bij de Heer Jezus consequent een ander woord gebruikt dan voor het handelen van de discipelen. Om daarmee aan te geven dat de Heer Jezus de enige is die volledig aan God gehoorzaam is. Die volkomen de weg is gegaan die God heeft gewezen. En zo heeft hij voor ons een weg gebaand. Een weg naar God. Een weg naar de Vader. Door volledig vanaf het begin van zijn leven tot dat einde van zijn leven aan God gehoorzaam te zijn. Zo heeft hij een weg gebaand. Door alle gerechtigheid te vervullen. Want inderdaad, met minder kan het niet toe. Zo baant hij een weg voor u, voor jou, voor mij. Door te geloven in de Zoon mag u daarin delen, in wat Christus heeft gedaan. En dan ziet God ons alsof wij dat zelf hebben gedaan. We delen in Christus en al zijn weldaden. En dan vervolgens, dan is het wel zo, dat de geest van Christus ons niet uitschakelt, maar juist inschakelt. Gemeente, op eigen kracht, dan gaan we verloren. Als wij ons op eigen kracht willen bekeren, we lappen ons leven wel een beetje op en we poetsen het wat bij, dan gaan we verloren. Want buiten Christus is geen leven mogelijk, omdat God van ons verwacht dat wij alle gerechtigheid volbrengen. Buiten Christus zijn we eeuwig verloren. Wij hebben Christus nodig. omdat het ons zelf niet lukt om al die gerechtigheid te vervullen. En wie zegt, ja, ik kan niks en ik wacht maar een beetje af, ja, ook die gaat verloren. Omdat we dan niet doen wat we moeten doen. Vluchten naar Christus, die alles heeft volbracht. Want bij hem is er leven, behoud, redding, dwars door de dood en door het oordeel heen. Leven is er alleen door hem, die zich vernederde, om ons te redden. Amen.